Gemeente, wij willen met elkaar een gedeelte gaan lezen en wel uit het Oude Testament. Ezechiël, hoofdstuk 33. We lezen met elkaar uit het Bijbelboek Ezechiël, daarvan hoofdstuk 33, de versen 1 tot en met vers 20. Ezechiël 33, vanaf het eerste vers. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, spreek tot de kinderen uws volks en zeg tot hen. Wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands, een man uit hun einden nemen en dien voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en hij blaast met de bazuin en hij waarschuwt het volk, en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar hij liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, die behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen. Maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. En zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg: o goddeloze, gij zult de dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze die zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant dat hij zich van dien bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom gij mensenkind zegt tot het huis Israëls, gij lieden spreekt al dus zeggende: terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden we dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Gij dan, o mensenkind, zegt tot de kinderen uws volks: de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dagen zijner overtreding. En aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelve niet vallen ten dagen als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige die zal niet kunnen leven door dezelve zijn gerechtigheid ten dagen als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden. Maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot de goddeloze zeg: gij zult de dood sterven. En als hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven. Hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, die zullen hem niet gedacht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan. Hij zal zekerlijk leven. En nog zeggen de kinderen uws volks: de weg des Heeren is niet recht. Daar toch hun eigen weg niet recht is. Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en doet onrecht, zo zal hij daarin sterven. En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven. En nog zegt gij: de weg des Heeren is niet recht. Ik zal u lieden richten, een ieder naar zijn wegen, o huis Israëls. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord, Ezechiël 33. En de tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte. En daarvan het zevende. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking vindt u in Ezechiël 33. En daarvan het zevende vers, gij nu, o mensenkind. Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. En zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Boven de prediking hebben we staan, de Heere roept ambtsdragers om als wachter over zijn volk te waken. De Heere roept ambtsdragers om als wachters over zijn volk te waken. We staan in de eerste plaats stil bij de roeping van de wachter. De tweede plaats de taak van de wachter. En in de derde plaats het gezag van de wachter. Die laatste gedachte is een korte gedachte. De roeping van de wachter, de taak van de wachter. En in de derde plaats het gezag van de wachter. Maar eerst de roeping van de wachter. Gemeente, het is vanmiddag een bijzondere dienst. En we noemden het net al, allereerst wel omdat er de dienst van de verzoening mag plaatsvinden. Bij dit soort van diensten wordt vaak de nadruk gelegd op het bijzondere in de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. En dan lijkt alles daarover te gaan. Maar het meest bijzondere is dat de dienst van de verzoening ook vanmiddag nog plaats mag vinden. En dat is misschien wel eens het probleem. Dat het voor ons zo vanzelfsprekend is. Dat alles maar doorgaat. Dat de bijzonderheid en de gunst van de Heere daarin soms niet meer opgemerkt wordt. Maar dit is het allerbijzonderste. Het woord mag nog opengaan. En de weg tot de borg en middelaar wordt ons opnieuw voorgesteld. Maar het is ook om een andere reden toch een bijzondere middag. Omdat er nieuwe ambtsdragers in het ambt worden bevestigd. Nu spreekt de Bijbel in heel veel verschillende voorbeelden over ambtsdragers. Om maar iets te laten zien van dat wat de taak is van hen die tot het ambt worden geroepen. Soms worden ze vissers van mensen genoemd. Op een andere plaats worden ze vergeleken met zaaiers. Die uitgaan om te zaaien. Ze worden ook wel gezanten genoemd. Ambassadeurs van Christus wegen. Die namens hem hun boodschap hebben te verkondigen. Maar in de tekst van vanmiddag worden die ambtsdragers nu vergeleken met het werk van een wachter. Een bewaker. We lezen het in onze tekst. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld. Het is niemand minder dan de Heere zelf die deze woorden tot de profeet Ezechiël heeft uitgesproken. Ezechiël, hij bevindt zich met het volk in de ballingschap te Babel. Zoon van een priester, op zo'n beetje 30-jarige leeftijd tot dit grote dienstwerk geroepen. Om daar in de verdrukking ook nog een boodschap voor het volk namens de Heere uit te spreken. We lezen daar al van in de eerste hoofdstukken van het boek Ezechiël hoe de Heere hem tot die taak geroepen heeft. Maar hier wordt het nog eens heel nadrukkelijk voorgesteld. Wat Ezechiël dan heeft te doen. En welke verantwoordelijkheid er op zijn schouders ligt. Maar dat zo dadelijk. Het eerste wat de Heere ons hier in dit vers laat zien is dat de Heere hem tot een wachter gesteld heeft. Ik heb u tot een wachter gesteld. Ezechiël heeft die taak van het wachterschap maar niet tot zichzelf getrokken. Toen als het ware de nodiging uitging, wie is hiertoe bekwaam, was het niet Ezechiël die zijn vinger op had gestoken. Neemt u mij maar, want ik kan dat wel. Nee, we lezen in de eerste hoofdstukken dat de Heere hem tot dat grote werk heeft afgezonderd. Dat de Heere hem ook voor die dienst heeft ingewonnen. Die taak als het ware op zijn schouders heeft gelegd. Een ambtsdrager is dan ook niet in dienst van de kerkelijke gemeente. Zodat een ambtsdrager maar te doen heeft wat een kerkelijke gemeente van zo'n ambtsdrager verwacht. Nee, een ambtsdrager is in de dienst van de koning, van de Heere alleen. En dien hem in het midden van zijn gemeente. En wat is het belangrijk? Ik richt me als vanzelf in het bijzonder op de broeders die vanmiddag worden bevestigd. Maar daarbij betrek ik als vanzelf ook diegenen die reeds in het ambt bevestigd zijn. Wat is het belangrijk om dat gedurig te blijven beseffen? Ik heb u tot een wachter gesteld. Zeker, een gemeente kan u ter verantwoording roepen voor hetgeen wat u doet en laat. Maar allereerst en voor alles heeft u de Heere verantwoording af te leggen. Voor hetgeen wat u in het midden van zijn gemeente ook doet. Hij, de schepper van hemel en aarde. Hij die op een andere plaats zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De Allerhoogste roept u tot dit grote werk. Het ambt, dat zoek je niet in de zin van, nou, ik trek het naar me toe, ik krijg het, ik pak het. Maar het ambt komt naar u toe. En als het goed ligt, dan mag er wel een begeerte zijn. Heren, wat zou het groot zijn als ik als ambtsdrager in het ambt mag dienen. Maar als die begeerte dan ook bevestigd wordt door een roeping vanuit de gemeente, dan mag dat ook zekerheid, ook houvast geven. Als je het mag opmerken, het is van de Heere alleen geschied. Ik heb u tot een wachter gesteld. Dat ook moedgevend. Want, en dan kijk ik even naar de broeders die al wat langer in het ambt staan of in het ambt hebben gestaan, vandaag afscheid nemen. Het ambtelijk werk is een prachtig werk. Een groot voorrecht om hem in dat ambt te mogen dienen. Maar het is niet eenvoudig. Het ambtelijk werk betekent soms ook moeite meedragen. Die bij dat ambtelijk werk ook horen. De Heere Jezus zegt het al tegen zijn discipelen in de algemene zin. Dat geldt ook voor zijn ambtsdragers. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Het volgen van hem betekent ook kruis dragen, ook tegenspoed meemaken, ook weerstand ondervinden. Ook, ja, ik denk juist in het ambt, de aanvechtingen van Satan, die zullen ook daar in een ambtsdrager niet voorbij gaan. Dat komt op uw pad, alles is er hem aan gelegen, om de gemeente van Christus uit elkaar te drijven. En hij zal zich daar altijd bij richten op hen, die geestelijk leiding hebben te geven aan de gemeente. Ambtelijk werk is prachtig, maar niet eenvoudig. En wat is het dan rijk als u in die momenten juist terugvallen mag. Als u vast begint te lopen. Als u juist in die momenten moet opmerken. Ik weet niet hoe het verder moet. Maar gij mensenkind. Ik heb u tot een wachter gesteld. Ik heb u hiertoe geroepen. Want als u zich verzekerd mag weten van de roeping van de Allerhoogste, ja, dan mag u ook weten dat hij daarin zijn zorg wil dragen. Als de Heer ons tot een bepaald werk roept, dan wil hij ook geven wat tot die roeping nodig is. En dan mag u weer bij hem terugkomen. Heere, u heeft me toch tot een wachter gesteld. Geeft u me dan toch het inzicht. Geef me dan toch de wijsheid. Geef me dan toch het geloof. Geef me dan toch de bewogenheid, de barmhartigheid en de ernst van u. Om in de gestalte van u mijn werk ook in het midden van uw gemeente daarin ook plaats te mogen laten hebben. U heeft me toch tot een wachter aangesteld. Daarbij is die roeping die tot Ezechiël hier komt niet vrijblijvend. Het is niet dat de Heere zegt, gij nu mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld en wanneer u daar lust in zou hebben, dan mag u wachter zijn. Alles op uw tijd en alles ook op uw wijze. Nee, ik heb u tot een wachter gesteld. Ik roep u tot dit grote werk. Er kunnen wel eens dagen in het ambtelijk leven zijn dat u zich volledig ongeschikt voelt om een wachter te zijn. Er kunnen momenten zijn van futloosheid en onvermogen, dat u misschien wel eens denkt, wel, ik heb wachter te zijn, maar ik kan op dit moment geen wachter zijn. Dat je als wachter, als het ware, voor dat moment uw wachterschap maar eens eventjes laat liggen. Mijn hoofd staat er nu niet naar. Ik heb u tot een wachter gesteld. En begrijp me even hoe ik het bedoel. Er wordt eigenlijk niet gevraagd, Ezechiël, en wat vind je daar nu van? Broeders, die vraag kwam ook niet naar u toe. Ik weet het niet hoe het bij u lag. Er zullen misschien allerlei overwegingen zijn geweest, misschien ook in het midden van het gezin, allerlei mitsen en maren, maar we zijn al zo druk bezet en er zijn al zoveel dingen en dit nog en dat nog en nu komt dit er als het ware maar zo tussendoor. Ja, en dan is het niet te vragen, wat wilt u er nu mee? Maar als zijn stem daarin door gaat klinken, dan klinkt daar ook zijn roep in door, volg mij, opdat u net, als de discipelen alles maar zo achterlaten waar u op dat moment mee bezig bent, om dan maar te zeggen, wel, dan is de roeping van hem tot dit werk nu belangrijker en dan mag ik het andere maar los gaan laten. En blijkbaar moet de weg dan anders gaan dan ik eerder gedacht heb. Ik heb u tot een wachter gesteld, aangesteld, die weg gewezen. Ten tweede laat de Heere Ezechiël hier ook zien waarover hij dan tot een wachter wordt geroepen. Over het huis van Israël. Het is een hele rijke tekst, vers 7. Daar kun je, als je daar wat over na gaat denken, daar kun je heel de dag mee vullen. En ik hoop heel uw ambtelijke dienst telkens weer op terugkomen. Ik heb u als een wachter gesteld over het huis van Israël. Het verbondsvolk. Dat volk wat het teken en zegel ook van het verbond van de Heere met zich meedraagt. Ja, broeders, ik kijk ook naar u over dat deel. Heeft de Heer u nou aangesteld? Maar luister eens heel goed wat er staat. Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Het is maar niet een deel van dat huis. De Heere zegt met eerbied gesproken, ik heb u niet, hij zegt niet met eerbied gesproken, ik heb u over een verdieping van het huis aangesteld of over een aparte kamer van dat huis een plekje gegeven. Nee, ik heb u over heel het huis van Israël gesteld. Over al mijn verbondskinderen. Ja, dat geldt de allerkleinsten en de allerjongsten. Dat geldt de ouderen en dat geldt de oudsten. Dat geldt de getrouwe verbondskinderen die oprecht in de dienst van de Heere staan. Maar dat geldt ook die verbondskinderen die het af laten weten in de dienst van hem. Die onder de verkondiging van het woord al kouder en harder worden. Dat geldt hen die zich rijk achten. Die pleiten op wie zij zijn en alles wat ze gedaan hebben. Die zichzelf, in het vervolg van Ezechiël 33 klinkt dat door, die zichzelf als een rechtvaardige beschouwen. Maar waaruit een levenswandel blijkt dat ze het niet zijn. Over heel dat volk wordt Ezechiël nu als ambtsdrager aangesteld. Het is mijn volk. Klinkt het meermalen door in Ezechiël. Dat volk Israëls, het huis van Israël. Het is van mij, zegt de Heer. Broeders, wat is het nodig om dat gedurig te blijven beseffen? We kunnen dat wel eens zo opmerken, het is mijn gemeente. Of in onze gemeente. Maar het is niet de onze. Het is niet de mijne. Het is de zijne. En u wordt slechts tijdelijk aangesteld. En Ja, u heeft daarin ook hem alleen verantwoording af te leggen voor hoe u met zijn gemeente ook omgaat. Ik ben aangesteld over het huis van Israël, om over dat huis zorg te dragen. Dat volk van u, zult u het blijven beseffen, al de dagen van uw ambtelijk bezig zijn. En zult u blijven bedenken dat het hier gaat over heel dat volk, over heel dat huis, niet een onderdeel. Want je kunt als ambtsdrager je getrokken weten tot een bepaald deel van die kudde van hem, tot een bepaald onderdeel. Meermalen spreken de apostelen het uit. Wijd de hele kudde Gods die onder u is. Heel de kudde. Ja, de lammeren, de schapen, de zieken, de bedroefden, de beproefden, al degenen, de getrouwen nogmaals, maar ook de ontrouwen, ook degene waar u naar de mens gesproken minder een klik mee heeft, waarvan u misschien soms denkt, nemen ze mijn boodschap nu wel over of niet? Komt het wel over wat ik opmerk? Zien ze het dan niet? Heel de kudde. Om in het welzijn van die kudde, om in het welzijn van heel dat huis te handelen. In het heilige besef, heren, het is uw huis, uw volk, uw gemeente, uw wijngaard, uw kudde. Hoe wilt u dat ik ermee omgaan zal? Wat is tot welzijn van hen en wat is tot eer van u? Heel de gemeente. Om daar als een wachter over gesteld te zijn. Broeders, wat een roeping. Ja, het gevaar is niet denkbeeldig dat je met zo'n roeping ook de hoogte ingaat. Dat je soms kunt denken, wel, ik ben dan toch maar een geroepen dienstknecht. Nou, daar weet de Heere wel raad mee, hoor, met zulke gedachten. En hij helpt Ezechiël daar ook vanaf. Want luister eens aan het begin van vers 7. Gij nu, niet o Ezechiël. Nee, gij nu, o mensenkind. Die jongens en meisjes die mee zitten te preken, die zeggen misschien, ja, die term die hoor ik wel vaker, mensenkind. Het is een hele mooie term. Maar het valt een beetje weg wat er hier eigenlijk staat. In het Hebreeuws staat er namelijk letterlijk, gij nu, o been Adam. Nou ja, dan denk ik dat je al wel iets hoort doorklinken. Been Adam, daar zit een naam in. Letterlijk, heel letterlijk vertaald staat er, gij nu, o kind van Adam. Ja, daar wordt enerzijds in tot uitdrukking gebracht dat Ezechiël maar een mens is. Een mens van vlees en bloed, dat hij zich dat voortdurend moet blijven beseffen. En dat die allerheiligste Here, die allerhoogste God, een mensenkind in zijn dienst wil gebruiken om in die dienst ook van hem te staan. Dat is ongekend, daar kun je intens over verwonderen. Maar dit klinkt er ook in door. Gij nu, o mensenkind, been Adam, kind van Adam, Ezechiël, zul je het niet vergeten waar je vandaan komt? Zul je niet vergeten wie je bent? Je bent er één van Adam. En broeders, ik hoop dat het licht van de Heere daarin over uw leven is opgegaan en dat u niet anders kunt doen dan belijden. Ik ben er ook één. Want dat bewaart voor geestelijke hoogmoed. Dat bewaart ervoor dat je op een huisbezoek kunt komen om de mensen daar eens even te zeggen wat er in hun leven allemaal wel niet aan schort. Nee, als Gods licht over je leven gaat schijnen en je wordt een zondaar voor de Allerhoogste en je moet het zelf van zijn genade in Christus Jezus gaan hebben. Ja, dan ga je goed beseffen dat je ten diepste niet bij zondaren op bezoek komt. Maar dat je bij andere mensenkinderen op bezoek komt. Die net als u en ik precies hetzelfde nodig hebben. Willen ze zalig kunnen leven en sterven. Mensenkinderen die het ook van genade moeten hebben. Net als u. En net als ik. En weet je wat dan zo mooi is? De Heere zegt dat niet één keer tegen Ezechiël, maar dat blijft voortdurend terugkomen. 93 keer klinkt het hier in dit Bijbelboek. Mensenkind, mensenkind. Je zou als het ware kunnen denken, want Ezechiël had een boodschap te verkondigen en het was geen eenvoudige boodschap. Maar je zou maar zo kunnen denken dat Ezechiël bij tijden zou kunnen denken. Nou, nu kan ik het volk eens even goed aanzeggen waar het allemaal mis zit, mensenkind. Dan spreekt de Heer hem weer aan. En ik hoop dat dat door heel uw ambtelijke bediening terug blijft komen. Ik ben niet meer dan een mensenkind. Broeders, ik kijk naar u die afscheid neemt. Jaren heeft u de Heer in het ambt mogen dienen. Wat een voorrecht. Maar kijk nu eens terug. En ik denk als u terug moet zien dat er toch heel wat momenten zijn geweest dat u het zult moeten opmerken. Wat is dat ambtelijk dienen gebrekkig geweest. Je komt hier toch niet bovenuit. U begon als een mensenkind. En u moet als een mensenkind ook gaan eindigen. Proeft u. Als een kind van Adam werd u geroepen tot het ambt. En als een kind van Adam moet u nu het ambt gaan overdragen. Daarom kunt u nooit met het ambt sterven. Maar u zult als een mensenkind het van die andere mensenzoon moeten hebben. Ook met al uw ambtelijke tekorten. Dat bloed van Jezus Christus. Dat alleen reinigt van alle zonden. Mensenkind. Ezechiël krijgt het hier te horen. Mensenkind. En ik heb u tot een wachter gesteld. Kunt u klein krijgen dat de Heer nou een mensenkind tot zijn dienst wil roepen? Een mens zoals u bent, ik denk, ik weet het niet hoe het met u is. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar als je jezelf een klein beetje kent en je kijkt dan wat om je heen. Dan zeg je, Heer, er zijn 100 andere mensen, 1000 andere mensen veel meer geschikt om u in het ambt te dienen dan ik. En waarom heeft u nou mij willen roepen? Ik hoop dat u het met Paulus mag meezeggen. Als die spreekt over de komst van Jezus Christus hier op aarde in het vlees. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken de zondaren. En dan zegt hij van welke ik de voornaamste ben. En daarom is aan mij barmhartigheid geschied. God heeft zich over mij willen ontfermen, ondanks wie ik ben. En alles wat ik heb misdreven. Heeft hij ze met zijn genade willen bewijzen. En daarom kan ik alleen maar laten zien en door laten klinken. Als het nou voor mij kon, kan het voor u ook. En dat u zo uw ambtelijk werk ter hand mag nemen. Hier staat de mensenkind, mensen. Heb van mij maar geen verwachting, maar van de God die mij gezonden heeft. Daarvan mag u verwachting hebben. En als hij zich over mij kon ontfermen, dan kan het voor allemaal. Voor de allerkleinste en voor de allergrootste. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Wat is dan hun taak? Tweede gedachte. De taak van de wachter. Dat lezen we in de verzen 1 tot en met 6. Het gedeelte dus voor ons tekstgedeelte. Wij moeten daar wat uitleg bij hebben. In de tijd van Ezechiël is die uitleg niet nodig geweest. Iedereen wist wat een wachter had te doen. Steden, dorpen, daar waren wachters nodig. Zeker in steden, sterke stadsmuren. Had een stadsbestuur een wachter, meerdere wachters aan te stellen. En zo'n wachter had de taak om de omgeving goed in de gaten te houden en bij naderend gevaar op een bazuin te blazen. Om de mensen te waarschuwen voor dat wat er staat te gebeuren. Geen eenvoudig werk, want zo'n wachter moest voortdurend alert zijn. Hij kon geen moment verslappen, want voor hetzelfde geld zouden de vijanden op dat ene moment dat hij in zijn aandacht verslapte, richting de stadsmuur sluipen om de stad op een onbewaakt moment binnen te vallen. Nee, een wachter had dus de taak om alarm te slaan en op tijd alarm te slaan en om duidelijk alarm te slaan. En daarom droegen ze dus zo'n bazuin met zich mee. Als ze het gevaar in de verte zagen naderen, dan moesten ze op de bazuin blazen. En dan wist iedereen in de stad, in het dorp, er is gevaar. En men wist precies wat men doen moest. Of dat men dan de wapenen had te nemen, of dat men weg had te vluchten. Dat kon men horen aan het signaal dat werd uitgestoten. Nou, we voelen allemaal wel aan, zo'n wachter heeft een enorm verantwoordelijke taak. Als zo'n wachter niet op de bazuin blaast, terwijl hij het gevaar ziet naderen, zullen de vijanden de stad gaan overwinnen. En dat is te wijten aan het niet blazen op de bazuin van de wachter. Kijk, en dat is nou de taak van Ezechiël. En dat is ook de taak, broeders, van de ambtsdragers. U heeft de taak gekregen om het gevaar te zien aankomen, om daar alert op te zijn, om te waken. Dat zegt de Heere Jezus ook meermalen tegen zijn discipelen overigens. Waakt, alert zijn. Je maar niet door de omstandigheden of door de gebeurtenissen in slaap laten sussen, maar om op uw post te staan en inzicht te hebben in dat wat er aan het gebeuren is. Om het gevaar als het ware te kunnen duiden. Het gevaar ook te kunnen zien. Nou, welke gevaren bedreigen de gemeente van Oud-Beierland dan? Dan kan hij alle gevaren natuurlijk specifiek opmerken. Maar ik denk dat een van de grootste gevaren is, en daar gaat het hier in Ezechiël 33 vooral over, dat het oordeel Gods aanstaande is. We zijn inmiddels een week zo'n beetje in het nieuwe jaar aangekomen. De gemeente, je vergeet al bijna weer dat het nieuw jaar geweest is, toch? Want we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar beseft u wel dat u alweer meerdere dagen uit Gods hand heeft gekregen, waarin hij u gespaard en bewaard heeft. Tijd waarin hij u heeft gegeven hem te zoeken. Het leven is nog niet afgesneden. En iedere dag die we uit Gods hand ontvangen, is een dag dichter bij de ontmoeting met de koning van de kerk. Dat is een heel groot gevaar. Voor al degenen die nog voor eigen rekening staan. Die niet door het oprechte geloof van de borgen middelaar zijn verbonden en die niet met hem leven. Maar die toch voor eigen rekening staan, ook al zijn ze keurig kerkelijk meelevend. Maar als het leven met Christus ontbreekt, dan liggen ze op dit moment in de eeuwige duisternis. Dat is hun toekomst, maar dat is nu reeds hun deel. Paulus die zegt het in 2 Korinthe 5, wij dan weten de schrik des Heren, het oordeel Gods dat aanstaande is, bewegen de mensen tot het geloof. Hij blaast als het ware de bazuin, hij ziet de toekomende toren komen, de toekomstige toren Gods naderen. En daarom blaast hij op de bazuin. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Broeders, dat is de grootste dreiging. Mensen die onbekeerd hun levenspad aan het vervolgen zijn, hoe kerkelijk betrokken ze ook kunnen zijn, en waar je als ambtsdrager zelfs van soms in mee kunt gaan, dat je op een huisbezoek kunt zijn, het zijn toch keurige mensen, ze leven toch zeer nauwgezet om door een ringetje te halen. Is er de dagelijkse omgang met de Heer? Zijn ze geborgen en gewassen in het bloed? Is hij hun heiland geworden? Zult u zich niet met een kluitje in het riet laten sturen? Maar zult u dat ook voor u het belangrijkste laten zijn? Zult u ieder huisbezoek uzelf weer afvragen, ben ik er vrij van? Heb ik voldoende gewaarschuwd? Heb ik het gevaar gezien? Heb ik het opgemerkt? Andere gevaren. Wereldgelijkvormigheid. Het vasthouden ook aan de zonden. Ja, we lezen hier vanaf het 11e vers dat de Heere dat het volk Israël ook zeer kwalijk neemt. Dat er mensen zijn die menen rechtvaardig te zijn, maar ondertussen aan de zonde in hun leven vasthouden. Ja, maar we zijn toch rechtvaardig? Ja, maar dat blijkt niet uit je leven. Ja, maar we kunnen toch sterven zoals we nu zijn, want ik ben toch rechtvaardig, maar je houdt de zonde vast. En dan moet het hen worden aangezegd, je zult je van die zonde moeten bekeren. Je zult het gevaar moeten duiden. Je kunt niet in deze handel en wandel voortgaan. Je kunt God niet op deze manier gaan ontmoeten. Je kunt de lauwheid in de dienst van de Heer daar ook nog in opmerken. Dat mensen die eerder verlicht zijn geweest en het leven met de Christus hebben beleden, maar al gaandeweg meer en meer aan het afzwakken zijn. U ziet zoals het ware steeds meer de grenzen en de randen opglijden. Zult u ze waarschuwen om terug te keren? Zult u het gevaar duiden van ook, nou, een ander gevaar? De dwaalleer die op de gemeente afkomt. We leven in geestelijk gezien hele onstuimige tijden, waarin de een dit zegt en de ander weer dat. Maar de een opmerkt wel, je hebt alleen de Heere Jezus aan te nemen en het is allemaal goed. Maar een ander zegt, als je Christus kent, joh, dan word je een rijk mens, hij zal je financieel rijk zegenen. Maar een ander weer opmerkt, wel, wil je de Heere leren kennen, dan zul je toch eerst aan een serie van voorwaarden moeten voldoen. Oh, er zijn allerlei soorten van dwalingen op te merken. Zult u blijven waken, broeders, bij het geopende woord van de levende God? Om alles te toetsen aan hetgeen wat de Heere u ook voorhoudt in dat woord. En de bazuin te blazen. Een hele verantwoordelijkheid. Dat is wat de Heere Ezechiël hier in hoofdstuk 33 laat zien. Want als Ezechiël niet op de bazuin blaast, En iemand komt in zijn zondige levenswandel, hij bekeert zich daarom niet van die zondige levenswandel, dan gaat diegene, ja, verloren. Die schuld ligt wel bij hem die zich in de zonde verhard heeft. Vers 8, de goddeloze die zal in zijn ongerechtigheid sterven. Ezechiël 18 leest u nog een keer, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ja, dat is waar. Maar het feit dat Ezechiël niet gewaarschuwd heeft, dat zal hem worden aangerekend. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En het bloed van degene die verloren is gegaan, dat zal ik van uw hand eisen, zegt de Heer. Ik zal het van uw hand eisen, als je niet gewaarschuwd hebt. Net als in een ziekenhuis. Als een patiënt daar ziek bij een dokter aankomt, dan is het natuurlijk niet de schuld van de dokter dat zo'n patiënt ziek is. Daar kan een dokter niets aan doen. En als zo'n patiënt dan gezien de lichamelijke omstandigheden overlijdt, dan is dat niet aan de dokter te wijten. Maar wel op het moment dat een dokter niet de juiste behandeling laat opstarten. Als hij niet op de juiste manier zorg draagt voor die patiënt. Als hij niet doet wat in zijn vermogen ligt om die patiënt beter te maken. Nou, op het moment dat de dokter daarin net af laat weten, ja, dan kan hij voor zo'n medisch tuchtcollege worden geroepen. Hè? Dan zal hij daar zijn verantwoording voor moeten gaan afleggen. Dat is hem aan te rekenen. Je hebt verkeerd gehandeld. Kijk, de ziekte aan zich, daar kan een dokter dus niks aan doen. Maar wel het feit als hij verkeerd met die ziekte omgaat. Dat wordt die dokter verweten. Broeders, zo ligt het in het ambt niet anders, hè? Als iemand in de zonde leeft, dat ligt voor diegene die in de zonde leeft. Maar op het moment dat u diegene in de zonde laat, dan ligt dat deel voor uw verantwoordelijkheid. En voor die van mij. En voor die van ons, broeders. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Dat voelt u wel aan. En u heeft te waken. Nu moet u wel goed bedenken wat dat waken inhoudt. Dat waken betekent namelijk niet alleen alarm slaan. En dat begrijpen de kinderen denk ik nog beter. Hè? Als je dan zo'n wachter op zo'n toren ziet staan, op de stadsmuur ziet turen en die ziet daar een vijand aankomen, die blaast op de bazuin. Maar als hij vervolgens niet zegt waar het gevaar vandaan komt en wat de mensen in de stad moeten doen, dan weten de mensen nog niet waar ze hun veiligheid moeten zoeken. Dus het is een goede wachter. Die ziet niet alleen het gevaar komen, maar die wijst de mensen ook de uitweg aan. Die laat zien waar ze naartoe hebben te gaan. Die laat zien waar ze veilig kunnen zijn. En als u daar eens wat voor uzelf op let in het woord, dan ziet u dat dat telkens bij de profeten terugkomt. Als de profeten het oordeel Gods het volk hebben aan te zeggen, dan zeggen ze altijd: de Heer is vertorend over dit en over dat. Maar ze merken vervolgens ook op wat de uitweg is. Bekeer u dan van uw kwade wegen. Laat het kwade dan los. En wend u dan toch tot de Heer en zijn dienst. En vind in hem het leven. Zult u ook, broeders, met twee woorden blijven spreken. Niet alleen maar mensen duidelijk maken: jongen, 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 je zult toch een keer bekeerd moeten worden. Je zult wederom geboren moeten worden, oh jonge vriend. Maar zult u dus ook de uitweg wijzen. Maar waar kan ik die wedergeboorte dan vinden? En hoe moet ik dan bekeerd worden? En wat houdt bekering dan in? U wordt aangesteld als leidsmannen. Gidsen. Loodsen. Die duidelijk hebben te maken. En daar heb je naartoe te gaan. Daar heb je uit te komen. U heeft zondaren te leiden tot Christus Jezus. Dat is uw roeping. Ja, dan zult u moeten kunnen vertellen wat bekering inhoudt. Dat dat maar niet een of ander vaag begrip is dat ergens boven de hoofden blijft hangen. Ja, je moet bekeerd worden. Maar wat is bekering dan? Leg het dan maar uit. En maak het dan maar duidelijk. Waarvan moeten we ons dan bekeren? En wat houdt het dan in als je de Heere gaat lief krijgen? Dat moet uitgelegd worden. Het moet duidelijk gemaakt worden. Maar wijs hen de uitweg in die borg en in die middelaar aan. Want weet u wel, weet één ding, als u een half signaal blaast, gaat het nog mis. He, u kunt een half signaal blazen, maar nogmaals niet de uitweg wijzen. Dan wordt de stad nog ten onder gelopen. En dan gaat de stad nog ten onder omdat wij niet het juiste signaal hebben afgegeven. Altijd met twee tonen blazen, om het maar zo te zeggen. Altijd Gods oordeel, Gods gerechtigheid ook opmerken, maar ook Gods barmhartigheid. Met twee woorden blijven spreken. Ja, gemeente. U zegt misschien: ach, ik heb nou zo mee zitten luisteren voor die Amsbroeders en ik heb heel veel gehoord wat ze allemaal hebben te doen en wat er naar hen toe komt. En nu wij. Want die mannen, broeders, die zijn als wachter over u aangesteld. Beseft u dat? Ze zijn van Gods wegen gegeven om u te waarschuwen en u de uitweg te wijzen. Met die intentie zullen ze op huisbezoek gaan komen. Natuurlijk willen ze meeleven. En als vanzelf zullen ze betrokken zijn op alle wel en wee. Maar begrijpt u waar ze vooral voor komen? Voor uw geestelijk welzijn. Ze komen om te waarschuwen. Ze komen nu om u te bemoedigen, vanuit het woord. Om de weg weer terug te wijzen als u het spoor soms bijster bent. En ze komen niet met zichzelf aan en ze hoeven ook niet hoog van zichzelf te denken, want ze komen als mensenkinderen naar u toe. Kinderen van Adam. En wat is het mooi als je zo het gesprek met elkaar kunt beginnen. U bent er een van Adam. En ik ook. En we hebben samen datzelfde nodig. Wilt u me daarin leiden? Zult u voor ze bidden? Opdat ze goed kunnen waken. Zult u zich ook, en nu komt het natuurlijk bij een dieper niveau, zult u zich door hen laten leiden? Want dat is wat, hè? Op het moment dat er een signaal wordt afgegeven. Op het moment dat de waarschuwing klinkt en de uitweg u wordt aangewezen en u zich door dat signaal niet laat waarschuwen. Als daar de klem klinkt, bekeer u, bekeer u. En u laat die klem maar doorklinken en u neemt het voor kennisgeving aan en er vindt geen bekering in uw leven plaats. Proeft u dan wat er hier in Ezechiël 33 aan het gebeuren is? Dan wordt hier voorgesteld: die verantwoordelijkheid ligt ten volle bij u en bij jou. Jongeren, je kunt niet Je kunt niet vrijblijvend onbekeerd blijven op het moment dat daar dat ernstige signaal iedere keer weer klinkt. En als je wordt opgezocht en als je wordt aangespoord om je oude leven zonder de Here los te laten, om de Here in je leven te gaan zoeken. Ja, dan kun je allerlei excuses gaan aandragen. Je zou kunnen gaan opmerken, ja, maar het signaal dat werd gegeven, dat was nog niet zo heel erg duidelijk. Een ander zal zeggen, het was een beetje krakkemikkig. Ja, weer een ander zal zeggen, ja, ik miste nog wat in het signaal dat werd geblazen. Ja, zegt een ander, het signaal was te lang. En een ander zegt, het signaal was te kort. Oh, u kunt allerlei dingen aandragen om maar niet te hoeven luisteren. Maar beseft wel dat het over uw zaligheid gaat. En dat het over de eeuwigheid gaat die nu komt. En wat een voorrecht is het dan als de Heer nog mensen uit de gemeente tot die dienst van hem roept. Om u en jou te waarschuwen. Proeft u daarin ook zijn liefde? Want daar gaat het hier over. Proeft u daarin ook zijn wil dat u en jij behouden wordt? Kijk, een stadsbestuur wat helemaal niets op heeft met de bevolking, die stelt geen wacht eraan. Die laat het maar gebeuren. Ach, komen de vijanden, dan komen de vijanden. Maar een stadsbestuur wat de bevolking lief heeft, die stelt hem achteraan. Die heeft de ondergang van het volk niet op het oog. En zo wordt Ezechiël nu ook aangesteld. Oh, er is van alles gaande daar. En het volk Israël laat echt op alle fronten heel veel afweten. En nochtans trekt de Heer zijn handen niet van dat volk af. Nochtans geeft hij hen dienstknechten, opdat ze hen terug zouden brengen tot het woord van de levende God alleen. Opdat ze de goddelozen van zijn weg af zouden manen, vers 9. Uit pure liefde. En waarom dan? Omdat de Heer geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Vers 11. Maar daarin heeft hij lust dat die goddelozen zich bekeren van zijn weg en zou leven. En proeft u dan de gunning van die koning der koningen doorklinken. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt ge sterven, o huis van Israël? O broeders, ik hoop zo van harte dat die boodschap in heel uw ambtelijk werk mag blijven doorklinken. Dat dat uw gunning zal zijn. Dat u er geen één voor over heeft om verloren te gaan. Dat u ze allemaal zou willen behouden. En dat die ijver u zal dringen. En dat de klem er zou zijn. O, en dan weet ik het wel. Je kunt ze niet bekeren. Je kunt het niet. Je kunt het niet. Dat is het werk van de Heere alleen. Hij is het die door de werking van zijn geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar u heeft wel te blazen. Dat is uw taak. En dat geeft tegelijkertijd een heilige ontspanning. En dan richt ik me weer op u, broeder. Want dan moet u het gaan loslaten. En er is geblazen. En dan zult u misschien terugzien op uzelf moeten zeggen, ja, dat was toch maar heel gebrekkig hoor. Ik kan u geen andere weg wijzen dan om te schuilen onder de vleugels van de koning der kerk. Ook voor uw ambtelijke zonde. Maar als er geblazen is, dan mag u het ook in Gods handen terugleggen. Heer, ik heb geblazen. En ze hebben zich niet van hun wegen bekeerd. Dan mag u ze nog wel opdragen. En weer in uw binnenkamer terugleggen. Voor Gods genade trouw. Heren, werkt u krachtig door. Maar de verantwoordelijkheid ligt nu bij hen. Bij wie u op huisbezoek geweest bent. Waar u keer op keer het woord geopend heeft. Waar u op hem heeft gewezen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij hen. En dat geeft ontspanning. Ik hoef alleen maar te blazen. Maar wie ben ik om te blazen? En met welk gezag? Laatste gedachte, ik zei het eerder al. Een korte gedachte. Want dat is nu zo mooi in vers 7. Ezechiël hoeft niet in zijn eigen gedachten en ook niet met zijn eigen gevoelens aan te komen. Hij hoeft zijn eigen woord niet te verkondigen. Nee, gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult ge het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Ezechiël hoeft alleen maar mijn woord na te spreken. Als u thuis bent in het boek Ezechiël, dan weet u dat in de eerste hoofdstukken Ezechiël daar de opdracht krijgt om een oordeelstijding het volk bekend te maken. En dan krijgt hij een boekrol. En even heel vreemd misschien voor de kinderen, maar die boekrol die moet hij eten. Dat woord moet als het ware door hem heen gaan. Hij moet het kauwen, slikken. En het woord moet als het ware door Ezechiël zelf heen gaan. En op het moment dat dat gebeurt, die ernstige tijding die hij brengen moet, dan zegt hij, die woorden waren voor mij als honing, want het waren de woorden van de Heer. En dan kan hij spreken. Nogmaals heel beeldend bedoeld. Maar u hoeft niet in eigen kracht en met eigen gezag te spreken. U hoeft slechts het woord na te spreken. Alzo zegt de Heere, Heere. Er zullen huisbezoeken zijn waarvan u denkt, ik weet nou eigenlijk helemaal niet wat ik moet zeggen. Laat het woord maar spreken. Want dat is hetgeen wat u heeft uit te leggen. Daartoe bent u geroepen. Om vanuit het woord iets mee te geven. Ook als diaken. Om niet alleen zorg te dragen voor de lichamelijke noden en de financiële zorgen. Maar ook om vanuit het woord te vertroosten. En om te zien. En iets mee te geven. Alzo zegt de Heere, Heere. Ja. Maar wilt u dus weten wat voor een woorden u heeft uit te spreken, zult u dus zelf wel door het woord onderwezen moeten worden. Onderzoek de schriften. Zo dadelijk lezen we in het formulier ook dat u daartoe geroepen bent. Om u dagelijks in de oefeningen van het geloof ook te verdiepen. Om daarin ook en daaruit te leven. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Want hoe zou u ooit namens hem kunnen en willen spreken als u zelf niet met hem gesproken heeft? Begrijpt u? Dan kom je met een woord van een ander, waar u zelf niet onder bent gaan buigen. Om er eerst zelf doorheen te gaan. Om er eerst zelf onder te buigen. Opdat een ander in gehoorzaamheid zou gaan buigen. Gemeente, zo mag u die broeders verwelkomen. In de wetenschap dat ze niet met hun eigen woorden komen. Niet met hun eigen ervaringen en bevindingen. Maar dat ze het woord van de Heere zullen naspreken. Opdat u zich dat door dat woord zou laten leiden. Want hij spreekt. Alzo zegt de Heere, Heere. Broeders. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het eerste vers, Psalm 108.